Goedemorgen allemaal. Ik hou even de tijd in de gaten, want ik weet nooit zo lang, goed hoe lang mijn eigen preken duren. Dus ik moet het een beetje in de gaten houden. Ik ben eigenlijk niet zo'n hele goede baptistenpredikant, wil ik zeggen. Ik geef geen lied op voor de dienst en ik heb geen jasje. Ik moet de tijd in de gaten houden. Dus eigenlijk, ik doe mijn best, laten we het zo maar zeggen. Dus... En als het te lang duurt, mag je altijd aan de bel trekken, geen enkel probleem. Ik wil met jullie wat gaan lezen uit Ezra. En jullie hebben misschien al gelezen wat het thema is. God roept mij, wat nu? En ik wil echt met jullie gaan nadenken van wat roept het nou als God je roept. En dat wil ik aan de hand doen van Ezra uit een aantal hoofdstukken, hoofdstuk 1, 2 en 3. Ik wil eerst een stukje lezen uit hoofdstuk 1. 1 tot en met 5. En daar wil ik eerst het een en ander over gaan zeggen. Ezra 1. In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, ging in vervulling wat de Heer Jeremia had laten aankondigen. Hij zette de koning ertoe aan om in zijn hele koninkrijk mondeling en ook schriftelijk het volgende besluit bekend te maken. Dit zegt Cyrus, de koning van Perzië. Alle koninkrijken van de aarde heeft de Heer, de God van de hemel, mij gegeven. Hij heeft mij opgedragen om voor hem een tempel te bouwen in Jeruzalem, een stad in Juda. Laten al degenen onder u die tot zijn volk behoren, zich met de hulp van hun God naar Jeruzalem en Juda begeven, om er de tempel van de Heer weer op te bouwen, de God van Israël, de God die in Jeruzalem woont. Allen die hier nog als vreemdeling verblijven, waar ze zich ook mogen bevinden, dienen van hun medeburgers ondersteuning te krijgen in de vorm van zilver, goud, goederen en vee. Dit komt bovenop de vrijwillige gaven voor de tempel van de God die in Jeruzalem woont. De familiehoofden van de stammen Juda en Benjamin, de priesters en de levieten, allen die God daartoe aanzetten, maakten zich gereed om naar Jeruzalem te vertrekken en te beginnen met de bouw van de tempel van de Heer. Het staat twee keer in het stuk dat God mensen aanzet. De eerste keer staat het bij Cyrus. En ik moet zeggen, ik vond het heel opvallend toen ik het las, want Cyrus is geen... Zoals in onze tekst, christen, hij is geen jood. Hij is gewoon een buitenlander, hij is een vreemdeling die door God gebruikt wordt om zijn volk terug te leiden. Hij zegt zelfs dat alle koninkrijken van de aarde heeft de Heer, de God van de hemel, mij gegeven. Hij heeft andere goden en hij zegt, de God van hemel en aarde heeft mij dit allemaal gegeven. En ik moest bij nadenken en denk ik van, dat is zo super bijzonder. Als God dus iemand gebruikt, hij had eerst Nebukadnezar, die het hele volk wegleidde. Vervolgens kreeg je een aantal andere koningen die allemaal het slechte voor hadden met Israël. Vervolgens komt er iemand die zegt, jullie gaan terug. Dat ik dan denk, als ik daaraan denk in deze wereld, hoe in sommige landen christenen vervolgd worden, waar zoveel pijn en onderdrukking is, is dit echt een woord van hoop voor mij. God kan mensen gebruiken waarvan wij het niet verwachten. Hij roept diegene waarvan wij zeggen van, nou, dat is misschien bijna onmogelijk. En vervolgens roept hij dus ook nog gewoon de mensen terug naar Jeruzalem. En de roeping natuurlijk, die komt vanuit de Heilige Geest. De Heilige Geest die werkt in die mensen en die zegt, jullie gaan terug, jullie gaan naar Jeruzalem, jullie gaan mijn tempel bouwen. En ik heb zo'n verlangen dat ik ook die geest van God zo mag ervaren in mijn leven. Dat Jezus tegen me zegt, de geest tegen me zegt, dit ga je doen, dit moet je doen, dit is jouw bestemming, dit is jouw roeping, dit wordt jouw passie. Dat is zo'n verlangen wat in mijn hart ligt. En ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik heb echt het gevoel dat God zegt tegen de kerk van Nederland en de kerk overal ter wereld van, jullie moeten gaan doen wat ik jullie ga zeggen. En jullie moeten gaan doen wat mijn geest jullie in gaat geven. En dat verlangen wat er zou moeten zijn bij iedereen, dat moeten we uit gaan leven. Het kan niet zo zijn dat we hier op zondag alleen maar aan de kerkbanken, nou in dit geval kerkstoelen zitten, en te zeggen van, we horen de preek aan, we gaan zondag, we gaan daarna weer naar huis. We gaan lekker morgen weer onze dagelijkse gang van zaken doen en zondag zien we wel weer. Zo heeft God het niet bedoeld. Ik geloof het niet. En voor mij is dat echt heel wezenlijk dat ik denk van, wat doe ik hier en wat doe ik vervolgens in mijn dagelijks leven? Ik wil zo graag die geest ervaren leven. En dan, nou vanochtend ging dat al bijna niet, want nou, dan heeft er iemand weer in haar bed lopen poepen. Dat is niet met Jan trouwens, laten we dat even opstellen. Maar dan is het zo lastig om op dat moment zeggen, nou geest, geef maar die kracht, geef maar datgene wat ik op dit moment nodig heb. Dat is ongelooflijk lastig om te doen. En toch op het moment dat je dat gaat doen, dat je gaat zeggen, Heer, geef me die rust, geef me die kalmte, dan krijg je dat op dat moment. En dat vind ik altijd heel bijzonder. En dat daagt mij zelf ook uit om iedere dag te zeggen van, Heer, zeg maar wat ik moet doen. Heer, kom in mijn leven. Heer, wat moet ik vandaag doen? Heer, waar is mijn roeping? Waar is mijn bestemming? En daar ben ik echt gaandeweg mee bezig. En dat betekent ook af en toe dat je geen leuke dingen mee gaat maken. Ik bedoel, dat horen elke preek horen dat we terug. Er is vervolging, er is ellende. Ja, dat klopt. En ik geloof in dat als je Jezus gaat volgen, dat je niet aan de vervolging ontkomt. Heeft Jezus letterlijk zo gezegd. Moet je dus ook gewoon risico's nemen. Simpel is het. En risico's kan op heel veel verschillende manieren zijn. Kijk, Jan en ik moesten een risico nemen met onze financiën. Ik bedoel, het zijn allemaal dingen inderdaad die God heeft gezegd, Willem, dit moet je gaan doen. Marjan, dit moet je gaan doen. En dan kun je zeggen, we doen het niet. Of we kunnen zeggen, oké, we stappen die stappen en geloven, we gaan het gewoon doen. Punt. En dat was voor mij, het risico is het waard, om het zo te zeggen. Als ik nu merk waar ik nu sta ten opzichte van een jaar geleden, is het voor mij echt dat risico waard. Want op het moment dat je gaat doen wat God van je vraagt, dan is het een gegeven dat je daarin gezegend wordt. Ik wil niet zeggen dat je het makkelijk hebt, ik wil niet zeggen dat het allemaal van een leien dakje gaat, ik wil niet zeggen dat je geen financiële spanning hebt of gezondheidsklachten, maar het wil wel zeggen dat Jezus bij je is. Punt. Het is eigenlijk heel simpel. Evangelie is eigenlijk allemaal niet zo heel moeilijk. En dan is mijn vraag van, op het moment dat wij hier straks weer naar buiten gaan, wat doen we dan? Ik bedoel, gaan we dan weer naar huis en denken we, nou, leuk, mooie preek. Of misschien zeg je juist van, nou, hier had ik helemaal niks aan. Want ja, ik bedoel, uitstap, ja, is allemaal leuk, maar dan weet ik allemaal niet hoe het moet. En succes ermee, dat is wel voor een ander. Of zeggen we gaan hier de deur uit en we vragen op het moment dat we hier die deur uit stappen. God, zeg het maar, wie mag ik aanspreken vandaag? Wat mag ik doen vandaag? Voor wie mag ik er zijn? Dat zijn zulke wezenlijke dingen. En voor mij is het echt een diep verlangen dat ik steeds meer en meer zijn stem wil verstaan en de geest in mijn leven toe wil laten. Hoe moeilijk dat soms ook is, ik doe ook gewoon nog steeds foute dingen. En dan denk ik van nou, dan voor je gevoel zak je dan weer een paar treetjes terug. Ik weet niet of je dat herkent. Dan denk je, zit je op een soort hoogtepunt en dan doe je weer wat en dan knal je weer naar beneden of zo. Maar zo is het niet. Zo is het niet. Als je bij God oprechte vergeving vraagt en vergeving wil ook zeggen, hè, omdraaien, dat je dus van de zonde afkeert en vervolgens zijn weg gaat, dan mag je ook weten dat het vergeven is. En dan gaandeweg, beetje bij beetje, ga je dat ontdekken inderdaad, dat hij bij je is en dat hij je helpt. En dat je dus ook maar denkt dat ik hier mag spreken. Ja, voor mij, ik had het, nou ja, een jaar geleden heb ik hier voor het eerst gesproken. Daarvoor had ik echt niet gedacht dat ik hier kon spreken. Dus te spreken was sowieso niet mijn ding. Dus ja, daar hoef ik niet eens over na te denken. En toch is dat verlangen uiteindelijk in mijn hart gelegd. En ik geloof ook dat dat een voor mij een soort roeping is, een gedeeltelijke roeping is van God inderdaad, om ook te gaan spreken. En ja, dat wil ik ook gewoon voor iedereen gewoon in de kerk. Zo jongens, kom op. We gaan vol voor Jezus. We gaan niet meer zitten op die kerkstoel en vervolgens zeggen van nou, volgende keer zondag zien we maar weer. Of we gaan leuke liedjes zingen. Hebben jullie wel beseft dat jullie allemaal net gezongen hebben? Dat was best wel veel. Ik bedoel, ik had een paar dingen opgeschreven, maar wat ik opgeschreven had was het stukje tekst van dat je dag en nacht Gods woorden wil lezen. Nou, succes jongens. Ja, nou ja, als ik dat lees, dan denk ik van, dan gaan we mijn radertjes draaien. En dan denk ik van, ja, dat zei David ook in Psalm 119. Ja, de meeste mensen vinden het een lange psalm. Maar het gaat altijd over de wet. Het gaat altijd over naleven van de wet. Het gaat over dat die dag en nacht een wet van God na wil leven. Dan denk ik, deed David dat? Nee, dat zal David niet gedaan hebben. Je moet ook gewoon slapen, zo simpel is het. Maar het gaat erom dat je doordrenkt bent met datgene wat God gezegd heeft. En datgene wat de Heilige Geest in jouw leven wil doen. Dat we daar niet van afkeren, maar dat we er juist naartoe keren en zeggen, oké, we gaan die weg. Ondanks dat al die moeilijkheden die op ons pad komen. Dat is wat ik hier uithaal. En dan vervolgens heb ik een heel klein stukje uit hoofdstuk 2. Want het volk is natuurlijk in ballingschap weggeleid. Hè? 70 jaar voordat deze tekst is geschreven, of tenminste in vervulling is gegaan, is het volk in ballingschap gegaan. En dat waren, nou, ik denk echt meer dan 1 miljoen Joden zijn denk ik in ballingschap gegaan, want het hele volk is weggeleid. En dat waren echt nou, honderdduizenden mensen die gewoon weggevoerd zijn naar Babel. De laatste telling, ik had even opgezocht, wat aan het eind van het leven van David, wat Joab had alle mensen geteld en er waren 800.000 geoefende Israëlieten, mannen, voor de krijg gaat en 500.000 Judeërs. Dus dat is 1,3 miljoen. Nou, dan heb je nog al die rest van die mensen. En als je dan kijkt hoeveel mensen er uiteindelijk teruggekomen zijn bij de eerste oproep van Cyrus. Want hij zegt, Cyrus zegt hier dat, dat even kijken, alle koningen, laat al degenen onder u die tot zijn volk behoren. Allemaal, hè? Hij zegt, hij roept tot alle Israëlieten op, ga terug naar je land. En hoeveel komen er terug? En dat staat in Esra 2, vers 64. Want Esra heeft een heel mooi lijstje gemaakt met allemaal families die teruggekeerd zijn. Nou, dat zijn ook lijstjes waar mensen altijd overheen lezen. Zo van, ja, daar heb ik niet zoveel aan. Wat moet ik met al die geslachtsregisters en lijstjes en overzichten? Maar dit is wel waar het om wat hij hier aangeeft. Dat de hele gemeenschap die dus teruggekomen zijn, was 42.360 personen. Dat is een fractie van wat er weggegaan is. Ik denk, hoe kan het nou dat er iets meer dan 42.000 mensen terugkomen, terwijl er honderdduizenden daar in Babel zitten? Hoe kan dat? Ik vraag me dat dan af. En dan denk ik bij mezelf van, is dat omdat ze zich nu geroepen voelen? Is dat omdat ze zich afgestompt voelen van de Heilige Geest? Is dat omdat ze God niet meer kennen? Ik denk dat de Israëlieten zeker nog wel God kenden, op een bepaalde manier. Maar ik denk, zoals wij dat ook vaak kunnen doen, wij kunnen God bepaalde restricties opleggen. Als ik in Babel zit, ik zit er al 70 jaar, of ik ben daar geboren, ik woon er misschien 40 jaar, heb ik daar een huis, heb ik daar een gezin, heb ik daar alles opgebouwd. Misschien zeg ik, ja, hartstikke leuk, ik heb net een huis gekocht, moet ik verbouwen. Nou, ik ga niet terug naar Israël, doei, bekijk het even, moet ik in die puin op doen. Ik blijf mooi hier. Terwijl God toch duidelijk zegt dat je terug moet gaan. Het is iets wat, als God je roept, hebben wij altijd soms wel een idee of iets wat ons weerhoudt om dan te gaan. Dan is het ons werk. De kerk. Gezin. Vul het maar in. Het kan van alles zijn wat ons weerhoudt om de roeping van God achterna te gaan. En dan denk ik van, wij hebben ook een mooi huis. Wij hebben nu tof. Maar stel je ervoor dat God over een half jaar zegt, Willem en Jan, hartstikke leuk, maar jullie moeten, ga maar naar China. Ga je dan? Ja. Nee, maar het is een wezenlijke vraag, hè, voor iedereen van ons. Van, we hebben ons leven zo ingericht op comfort. We hebben ons leven zo ingericht op ons eigen idee, op zekerheid. Ik heb geen pensioenplan, omdat ik gewoon geen rode rotcent verdien. Zo simpel is het. Heel simpel. Maar ik lig daar niet wakker van, want ik weet, ik ga achter God aan. En ik hoop dat er hier mensen, dat iedereen ook zoiets heeft van, je mag best een pensioenplan hebben, hoor. Alleen stel dat niet boven het plan van God. Ga gewoon zeggen, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? En op het moment dat u zegt van, ik moet dit mijn werk loslaten, laat dan ook gewoon je werk los. Hoe moeilijk dat ook is. Of laat, nou ja, soms inderdaad is het nog makkelijker, moeilijkst inderdaad, om familie bijvoorbeeld los te laten. Dat kan ook. Als je naar China moet, moet je ook familie loslaten bijvoorbeeld. Het zijn allemaal van die hele moeilijke beslissingen. Maar ik geloof oprecht, als God je roept, is dat het beste wat je kan overkomen. Dat geloof ik echt. En ik moest heel sterk denken toen ik dit stukje tekst aan het voorbereiden was. Aan de hele bekende tekst uit Matteüs, Matteüs 22 vers 14. Daar staat, iedereen kent het, velen zijn geroepen, slechts weinigen uitverkoren. Nou, dat is een tekst, daar hebben heel veel theologen zich over gebogen. Ik ga daar geen theologische uitleg over geven, zo ben ik ook niet opgeleid. En dat, eerlijk gezegd, boeit me dat ook niet heel erg. Het enige wat ik wel denk van, velen zijn geroepen. Zoals wij hier zitten en wij kennen Jezus, dan zijn wij geroepen, jongens, tot iets. Wij zijn geroepen om hem achterna te gaan. En ik geloof inderdaad dat je dat uitverkoren ook kan zien van, gaan we in die roeping staan, ja of nee? Of blijven we gewoon lekker zitten op onze stoel op zondag, gaan we daarna weer naar huis en dan, ja, volgende week zien we wel weer. Als je hem zo invult, en als je hem zo bekijkt, dan denk ik van, ik wil bij die groep horen die geroepen wordt, die zijn stem hoort en die vervolgens uitstapt. Dus niet zodat je dan uitverkoren bent, maar ik weet wel zeker dat ik dan volledig in mijn bestemming wandel en volledig Gods wil doe. En ik geloof dat Hij dat wil. Ik geloof dat Hij dat vraagt van ons allemaal. En ik ga niet hier hebben over uitverkiezing. Ik bedoel, daar ga ik mijn vingers zetten. Die aan brand vind ik ook verder niet zo heel relevant. Maar ik geloof dat er heel veel mensen in de kerk zitten die geroepen zijn, maar daarbij laten en zeggen van, ik vind het wel goed, ik ken Jezus, ik vind het goed. Dan is mijn vraag, hoe goed ken je Jezus echt? Het is niet iets dat je zegt van, oké, ik ken hem, hij is mijn redder. Nu ben ik gered en that's it. Ik geloof niet dat het zo werkt. Ik bedoel, er zijn ook heel veel mensen, dat staat ook in de Bijbel, dat als Jezus zegt, van, er zullen heel veel mensen zeggen, maar Heer, ik heb u geprofiteerd in uw naam, ik ken u, ik heb heel veel dingen gedaan in uw naam, en toch zegt hij, ik ken u niet. Ik bedoel, voor mij is dat een tekst, en niet om jullie angst aan te jagen, mijzelf ook niet, maar het is voor mij wel een tekst van, waarom zegt hij dit? En hoe goed ken ik hem echt op het moment dat ik niet bereid ben om zijn weg te gaan? Dat is een serieuze vraag. En dan het volgende is uit Esdra 3. En dat is twee kleine stukjes. Het eerste stukje is de vers 1 tot en met 3. Dat zal ik even voorlezen. Aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich in hun steden hadden gevestigd, verzamelde het vertallig volk zich in Jeruzalem. Jozua, de zoon van Jozadak en zijn medepriesters, en Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en zijn verwanten bouwden het altaar van de God van Israël om daarop te kunnen offeren, zoals is voorgeschreven in de wet van Mozes, de godsman. Ondanks hun angst voor de bevolking van het land richtten ze het altaar op zijn oude fundamenten op en offerden aan de Heer. Ze droegen de brandoffers voor de morgen en de avond op. Als ik hierover nagedenken, denk ik, wat zal die Zerubabel gedacht hebben toen hij terugkwam in Jeruzalem? Ik bedoel, dan moet je een volk leiden samen met Jozua. Nou, laten we zeggen dat Zerubabel stond de Mark Rutte en zijn dominee, om het zo te zeggen. Die komen dan terug en die moeten die stad bouwen. En dan sta je daar. En ik kan me voorstellen dat ze iets hebben van, en nu? Ik bedoel, ze kenden de verhalen van vroeger. Ik bedoel, ze kenden Abraham. Ze kenden Mozes. Ze kenden David, Salomo. Ze kenden alle grote verhalen wat God gedaan had. Maar ja, die kennen wij ook. Alleen blijft het bij verhalen alleen. Of inderdaad gaan we ook iets met die verhalen doen. Gaan we dat ook echt geloven en het uitleven. Ik bedoel, we kunnen de Bijbel lezen als een verhalenboek. Kan. Heb ik vroeger ook gedaan. Ja, las ik de Bijbel. Ik vind mooie verhalen. Hè? David en Goliath. Simson. Prachtig. Allemaal mooi. Alleen dat je gaat realiseren, is het echt gebeurd? En wat wil God mij daarmee zeggen? Dat komt later. En op het moment dat je dat gaat doen, dan ga je de Bijbel ook heel anders lezen. Ik weet niet hoe het jullie vroeger was, maar toen ik opgroeide als kind, had je wel van die kinderprintjes, weet je wel, van de Bijbel en zo, de Ark van Noach met zo'n pluizig leeuwtje en zo erop. Hè. En degene die het meestal erbij gebleven was, in mijn gedachten in ieder geval, want dat beeld schoot door me heen, was van Jona. Ja, Jona in de walvis. Ken je dat? Zo'n printje? Ja, echt, dan zie je zo'n, Jona in, dan heb je zo'n vis, zo'n rond vis met zo'n grote bek. Zo'n klein vinnetje erachteraan en er zit dan Jona in. Meestal staat hij erin, weet je, zo'n oolijk mannetje, zo'n klein ventje met zo'n baardje. Die staat dan te lachen in die vis. En in mijn voorstelling stond er ook nog een klein bedje, weet je wel, die dan in kan liggen 3 dagen. En denk ik, ja, het enige wat er miste waren de pantoffeltjes voor zijn bed en een krapje die zijn krantje kwam brengen. Weet je, ja, het was voor mij inderdaad, ik heb dat vroeger na, dan denk ik, voor kinderen is dat mooi, alleen het is totaal natuurlijk niet de waarheid. Het is volledig van de waarheid af. Ik bedoel, wat denk je dat Jona daar lekker knus in die vis zat? Die heeft 3 dagen in zo'n stinkvis gezeten. Houd toch op, zeg. Ja, toch? En dan denk ik, dan zie ik hier Zerubabel. En dan denk ik ook van, hij zal die verhalen ook kennen. Hij zal ook weten van al die grote dingen die God gedaan heeft. Maar nu in zijn leven, gaat God het dan ook doen? Dat zijn vragen die we ook kennen. Gaat God het ook in ons leven doen? Ik bedoel, het feit dat het in de Bijbel gebeurt, is leuk. Hartstikke mooi, maar ja, dat was toen. En nu? Ik denk dat hij er ook zo gestaan heeft van, ja, wat ga ik nu doen? En dan kon hij 3 dingen, volgens mij kon hij doen. Eerst was het beltje erbij neergooien en zeggen, jongens, zoek het maar uit, zoek maar een andere leider, ik ga. Kan, hè? Had hij best kunnen doen. Tweede wat hij had kunnen doen is zeggen van, nou jongens, kom op, hè, schouders eronder, we gaan ervoor en we gaan in eigen kracht gaan wij die muren, die tempel gaan we opbouwen. Maar hij kiest voor derde en dat vind ik zo mooi. Hij gaat het altaar eerst opbouwen. Nog geen steen gelegd aan die hele tempel niet, maar hij gaat het altaar eerst opbouwen. Hij gaat eerst naar God toe. Dat vond ik heel bijzonder, vind ik heel mooi. En dat altaar, hè, daar gaat hij die offers opdragen. Dat staat hij in de morgen en in de avond. En dat offer natuurlijk bij ons, dat is Jezus Christus. Wij hoeven geen lammeren meer te offeren, wij hebben Jezus Christus. Dus dat altaar, hè, ons altaar, ons fundament, dat is Jezus. En op het moment dus dat wij ergens iets toe geroepen zijn en we komen in een soort woestijn, we komen ergens waar we niet weten wat we moeten doen, ga dan niet zeggen, jongens, we gaan het in eigen kracht doen. Of zeg niet van, nou, pff, laat me zitten, ik ga weer naar huis. Ga eens naar Jezus. Ga gewoon naar Jezus toe. Zeg, joh, Heer, wat moet ik dan doen? Hè? En dat vind ik een heel mooi, stukje dat Sir de Babel zegt van, ik ben hier nu in de chaos. Hij heeft natuurlijk heel veel mannen bij zich die helemaal niet geschikt waren denk ik, om die muur op te bouwen. Hij zegt, maar ik ga eens naar Jezus toe. Vragen wat ik moet doen. Ik ga eens naar God toe. Ja, en dat is voor mij, was dat ook echt iets van, doe ik dat ook in mijn leven? Als ik iets moet doen, hè, zoek ik eerst God, zoek ik eerst Jezus? Nou ja, niet altijd, kan ik je vertellen. Dan wil je het zelf doen. Ik moest denken een beetje aan Tof toen ik dit voorbereidde. Ik weet nog, met Jan thuis kwam van, we moeten een pand kopen. Ik denk, nou, fijn, leuk. Nou, kun je ook drie dingen doen. Je kunt zeggen, nou, is te groot, we doen het niet, we gooien het beltje er beneden. Je kunt ook zeggen, nou jongens, we gaan er vol voor, want heeft God gesproken, dus we gaan maar doen wat hij zegt. Je kunt ook zeggen van, ja, Heer, we gaan eerst maar naar u toe. Ik weet niet hoe het moet doen. Het is voor mij, is het te groot. Maar goed, ik weet dat u altijd onmogelijke dingen vraagt van mensen, dat u grote dingen doet. Dan moet u het ook maar doen ook. En dan vervolgens wordt het natuurlijk wel van je gevraagd om uit te stappen, om wel te werken, om wel gewoon dingen te doen, wat ook gewoon moeilijkheden oplevert. Dat heeft Sir de Babel ook gekend. Bijvoorbeeld de bouw van de muur van de tempel heeft 2 jaar stilgelegen, als ik me niet vergis. Hij is tegengewerkt door mensen die niet Jood zijn, dus niet Christen zijn, even in onze tijd. Hij heeft allerlei problemen gekend. En toch ging hij door, omdat God hem heeft gezegd, dit moet je gaan doen. En dat is ook soms inderdaad, we moeten leren volharden in datgene wat God ons gegeven heeft. En dat is voor de een weer anders dan voor de ander. Ja. Ja, wat voor mij inderdaad nu heel erg bijvoorbeeld helpt, ik ben ook soms een beetje zoekende wat ik dan moet doen in Gods Koninkrijk. Wat ik help is gewoon echt mensen om me heen zoeken die eigenlijk geestelijk verder zijn dan ik. Daar leer je van. Daar kun je zo aan optrekken. Op het moment dat je dat niet in je hebt in je leven, dan mis je denk ik wel wat. En die mensen zijn er gewoon. Ik bedoel, je moet ze gewoon zoeken, maar ze zijn er wel gewoon. Zoek ze maar op. Ga ermee in gesprek. Soms discussiëren is ook leuk. Ik vind het heerlijk om met Martin te discussiëren. Ja, het is gewoon geweldig. Krijg je echt heel veel feedback krijg je ervan. Dus en nu met Wim Moldewacht vind ik echt geweldig gaaf. Hij is gewoon verder dan ik. En dan kan ik me daar aan optrekken. En dan hoor ik gewoon hem dingen zeggen. Dan denk ik, wauw, wat gaaf. Leer ik van. Zoek het gewoon op. Blijf niet zitten. Of zeg na het niet van, ja, ik wil het wel zoeken. Maar ja. Dan vraagt hij bijvoorbeeld of ik zaterdag, maar zaterdag, ja, dan heb ik dit of dat of dat. Ja, kan ik niet. Of ik heb wel andere dingen te doen. Of ja, het kost me toch wel veel tijd. Nee, gewoon gaan. Als God je roept, gaan. En op het moment dat je mogelijkheden krijgt om te leren van andere mensen, om te groeien in je geloof, doe het. Zo belangrijk. En dan het laatste stukje wat ik wil vertellen. Dat is het laatste stukje van Esra hoofdstuk 3. En dan zal ik lezen vanaf vers 10. Terwijl de bouwers de fundamenten van het heiligdom van de Heer legden, stelden de priesters, gekleed in ambtsgewaad, zich op met trompetten. En de levieten, de nakomelingen van Asaf, stelden zich op met cymbalen om de Heer te prijzen volgens de aanwijzingen van David, de koning van Israël. Zij dankten en prezen de Heer en ze zongen in beurtzang. Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw aan Israël. Heel het volk begon daarop luid te juichen en de Heer te prijzen, omdat de fundamenten van de tempel van de Heer werden gelegd. Veel priesters, levieten en familiehoofden, de ouderen die de eerste tempel nog hadden gezien, helden luid toen voor hun ogen de fundamenten van de tempel werden gelegd. Maar vele anderen juichten en jubelden. Juichen en huilen waren niet meer te onderscheiden. Het gejubel was zo sterk dat het op grote afstand te horen was. Dat is mooi, hè? Dus dan ga je eerst naar Jezus toe, dat is het fundament, dan ga je zeggen wat ik moet doen. En dan ga je onderweg en je hebt nog geen muur staan, je hebt nog helemaal niks bereikt en je gaat God danken. Ja, dat is pittig. Paulus zegt niet voor niks, dat zegt hij 2 keer in het Nieuwe Testament, hè? Dank God onophoudelijk. Dank God voor alles. Kunnen wij dat ook? Ik moet zeggen, vanochtend vond ik het best lastig om te danken. Dat geef ik eerlijk toe. Nou, dat is echt nog maar een klein ding. Ik bedoel, dat is niet echt iets groots. Ik bedoel, op het moment dat je geen werk hebt, financiële problemen hebt, gezinsleven niet goed gaat, in de sores zit, ik noem maar wat op, kun je dan God nog steeds danken? Lastig, ja. En toch deden ze het hier. En dat vind ik gaaf. Dan, het is niet zo inderdaad dat ze dat zelf zomaar bedacht hadden, want dat is niet iets wat je zomaar bedenkt. Dit komt ook van God uit. Dit is ook geïnitieerd door God om hem te danken. En hem komt alle eer en alle lof en alle glorie toe. En op het moment dat je dat gaat doen, gaan er dingen gebeuren. Hierna krijgt hij ontzettend veel verzet, krijgt Zerubabel tegen het bouwen van de tempel. Ontzettend veel verzet. En tot die tevoren heeft hij God al gedankt. Dus hij heeft al gedankt voor iets waarvan hij nog totaal niet weet wat de afloop is. Waar hij dus nog heel veel problemen in gaat krijgen. En eigenlijk misschien zelf wel eens iets heeft van ja, ik zie het eigenlijk helemaal niet zitten. Kan ook gebeuren. En toch danken ze God. En dat laatste stukje, dat vind ik heel mooi, is vers 12. Dat staat veel priesters, levieten, familiehoofden, de ouderen die de eerste tempel hadden gezien, helden luid toen voor hun ogen de fundamenten van de tempel werden gelegd. Die mensen waren echt diep bedroefd. Die kenden de eerste tempel nog. De eerste tempel, nou, iedereen weet, die is gebouwd door Salomo. Salomo was de meest wijze man op aarde. In onze tijd buiten Jezus natuurlijk, maar voor de rest is er niemand wijzer op deze aarde die geleefd heeft en die leeft, die wijzer is dan Salomo. Die heeft een kunstwerk neergezet, daar zeg je u tegen. Als je dat leest, nou, die bouw van die tempel, dat is echt geweldig mooi geweest. En die ouderen, hè, die zijn dus misschien nu 80, 90, 100 jaar, die hebben dat dus gezien. En die komen terug en die zien alleen nog die fundamenten daar. Die weten niet wat ze zien, joh. Die zijn zo overmand door verdriet, zo diep bedroefd. En dat kan ook in ons leven echt zo zijn. Dat je Jezus hebt leren kennen. Misschien wel toen je jong was of jonger was. Of misschien wel toen je wat ouder was, dat weet ik niet. En dat je zo vol vuur en vlam stond, dat je ziet, dit is mooi, dit is prachtig, dit is echt het mooiste. Vervolgens inderdaad kom je in een periode waarin je het vuurtje kwijtraakt. Waarin je in ballingschap eigenlijk gaat. Misschien wel genomen door je werk of door andere omstandigheden, ziekte, ik weet het allemaal niet, het kan allemaal. En dat je zegt van, nou, Heer, waar bent u nu? En dat je dan terugkeert naar God, omdat je zijn roepstem weer hoort. En dat je denkt, maar zo mooi, zo wordt het niet meer. Het kan nooit meer wat worden. En dat je gaat huilen. En dat je zegt, ja, Heer, u roept me wel. En ik wil wel. Maar het gaat niet meer worden zoals toen ik in het begin, toen ik u leerde kennen. Hele logische gedachte. Zeker als je wat ouder wordt, denk ik inderdaad. Ik ken het ook, ik ben zelf 42 inmiddels. Dat je dan soms denkt, oh, had ik nog maar 20 jaar extra gehad, weet je wel. Dan had ik zoveel mooie dingen voor de Heer kunnen doen. Dat is een gedachte wat heel logisch is. Ja, maar het mooie is, dat is in de Bijbel, dat je daar, ja, dit kwam ik pas hoorde en ik in een preek, wat Gods antwoord daarop is. En die staat in Haggai. Haggai is een profeet, een tijdgenoot van Zerubabel. Die ook samen met Zacharia sprak ook tegen Zerubbabel en Jozua. En in Haggai 2 zegt hij daar het volgende. En dat is in het tweede regeringsjaar van koning Darius. Dus dat is al een tijdje later dan Cyrus. Ik bedoel, dat is al iets later dan dat ze teruggekomen zijn. Dat Cyrus heeft gezegd, jullie moeten naar Jeruzalem terug. Op de 21ste dag van de 7e maand sprak de Heer opnieuw bij monden van de profeet Haggai. Hij droeg hem op, zeg tegen Zerubbabel, zoon van Sealtiel en gouverneur van Juda, en tegen Jozua, zoon van Jozadak en hoge priester, en tegen wie er van het volk nog over zijn. Wie van jullie heeft deze tempel nog in zijn vroegere luister gezien? En hoe ziet hij er nu uit? Jullie denken zeker dat het niks meer kan worden. Maar houd vol, Zerubbabel, spreekt de Heer, houd vol Jozua, zoon van Jozadak en hoge priester. Jullie allen, bewoners van dit land, houd vol, spreekt de Heer. Werk door, want ik ben bij jullie, spreekt de Heer van de hemelse machten. Zij zegt daar inderdaad tegen de profeet, zegt hij al, die mensen die nu inderdaad zo bedroefd zijn, die denken dit wordt niks meer. Dat zegt hij ook tegen ons als we teleurgesteld zijn, als we bedroefd zijn in de dingen zoals die gelopen zijn. Houd moed, houd vol. Ik ga het volbrengen. Ik ga zorgen dat het goed komt. Ik ga er iets moois van maken. En het mooiste vers vind ik zelf is vers 9. Dan zegt God, de luister van deze, de nieuwe tempel, zal groot zijn, nog groter dan voorheen, zegt de Heer van de hemelse machten. Dus uiteindelijk is die nieuwe tempel, die opgebouwd is op de oude fundamenten, zegt God, die is mooier en groter dan voorheen. Terwijl wij dat niet kunnen voorstellen. Wij zien natuurlijk gewoon die tempel van Salomo als een heel indrukwekkend gebouw. Terwijl God die zegt van nee. Ik ga er iets veel moois van maken. En dat is ook altijd mooier. Wat bij ons onmogelijk is, is bij God mogelijk. Altijd. En dat zal altijd zo blijven. En ik geloof als we dat gaan leren beseffen en dat gaan weten op het moment dat God ons roept en het lijkt onmogelijk, bij God is het altijd mogelijk om te gaan. Alles mogelijk bij hem. Absoluut. Amen.